Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 95 het eerste en het derde vers, Psalm 95 vers 1 en 3. Komt, laat ons samen Israëls Heere, de rotssteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. En het derde vers, zijn is de zee. Ze is door zijn kracht met al het droge voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. 1 en 3 van Psalm 95. Wij willen vanmorgen lezen uit het 21ste hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we uit Psalm 113 het derde vers. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. Psalm 111, het derde vers na de schriftlezing uit Johannes 21. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael die van Cana in Galilea was. En de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Ze zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van zijn discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide, hebt gij mij lief? En zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordde gij uzelf. En wandelde al waar gij wilde. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken. En een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende zeide hij tot hem, volg mij. En Petrus zich omkerende zag de discipel volgen, welke Jezus lief had. Die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was. En gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus, Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem, indien ik wil dat hij blijven totdat ik kome, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou. Maar indien ik wil dat hij blijven totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo zij elk bijzonder geschreven wierden. Ik acht ook dat de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Amen.
Thank you.
Zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken? Voor de derde maal zijn we samengekomen, Heere, op deze paasdagen. En wanneer we vanmorgen nog kort bij een gedeelte van de geschiedenis die met de opstanding van U, o Heere Jezus Christus, verband houdt, willen stilstaan, bidden we om uw zegen. Aan uw zegen is alles gelegen. Dat zeggen we van alle dingen. Maar dat geldt heel bijzonder wanneer uw woord verkondigd mag worden in het midden van de gemeente. Heere, schenk ons uw zegen. Uw zegen die wij niet verdienen en waarvan wij moeten belijden dat wanneer we zien op onszelf, er geen reden zou zijn dat u ons met uw zegen zou vervullen, maar willen doen uit enkel genade. En als we dan vanmorgen samen zijn gekomen op deze tweede paasdag, om deze dag samen te beginnen in uw huis, wil u dan geven, Heere, dat ook wanneer we vanmorgen enkele lijnen uit deze geschiedenis willen opdiepen en overwegen, dat de dingen helder voor ons mogen zijn. Het kan zo zijn dat we aan het einde van deze dagen, waarin we vele malen in uw huis geweest zijn, op de Goede Vrijdagavond, gisteren met Pasen, ook met de zondagsschoolviering misschien, dat we wat vermoeid geworden zijn. Wil u geven dat de vermoeidheid van het luisteren niet toe mag slaan, en dat we vanmorgen ook luisteren mogen, en dat de woorden door mogen dringen tot in het diepst van ons hart, en dat er een boodschap mag zijn vanmorgen in de overdenking van uw woord, die ook persoonlijk voor ons betekenis krijgt. Heere, wil u geven dat wanneer we deze dagen beleefd hebben, terwijl eigenlijk het woord toch weinig kracht deed in ons leven, misschien de boodschap van het woord enigszins voorbij ging, dat dat enerzijds een reden mag zijn om ons voor u te verootmoedigen. Want niet luisteren, ook het niet kunnen luisteren, ligt altijd verworteld in onze eigen schuld. Maar wil u dan ook geven dat onze verwachting van u mag zijn, en dat het zo mag zijn dat het gebed in ons hart mag leven. Heere, laat dan deze laatste dienst gebruikt mogen worden. En de nalezing van de paasdagen beter mogen zijn dan de oogst van gisteren. Wil u ons in het preken, in het uitdragen van de boodschap, alles geven wat nodig is. Heere, geef dat we ook deze laatste dienst van de paasdagen kracht en ondersteuning mogen ontvangen. U hebt ons deze dagen doorgeholpen. Verlaat ons ook op deze tweede paasdag niet. En geef dat het woord in alle schriftgebondenheid, in alle helderheid en geestelijkheid verkondigd mag worden. En als we dan op deze tweede dag van de week, op deze tweede paasdag, ook iets zien van de betekenis van Pasen, die dwars door de werkelijkheid van het dagelijkse leven en de sleur van het dagelijkse werk heen schijnt. Wil u geven dat we zo deze week ons werk mogen doen, in het licht en onder de schijn van het Paasevangelie. Ja, wil u geven, Heere, dat het onze hartelijke begeerte mag zijn of mag worden, dat wij ook midden in de barre werkelijkheid van deze tijd de levensvorst mogen ontmoeten, die niet meer verschijnt zoals zij toen verscheen, zichtbaar met een menselijke gestalte, maar die zich openbaren wil door zijn woord en door zijn geest, ook midden in het leven wat wij in deze nadagen van de 20e eeuw mogen beleven. En wil u dan geven, Heere, dat wij de koning mogen ontmoeten, want dat hebben we nodig, of we jong zijn of oud. Dat we hem leren kennen zoals hij zich in het gewaad van zijn woord wil openbaren en wil wegschenken. En als wij hem niet kennen, Heer, wil geven dat het op ons hart gedrukt en gebonden mag zijn. Dat we zoeken naar de waarachtige bekering. Dat we zo jong als we zijn of zo oud als we mochten worden, niet rusten voordat ons leven geborgen is in die gezegende. En wil u geven, Heren, dat de roepstem van de bekering, die ook ruist door de woorden van dit hoofdstuk heen, ons hart mag raken. Dat de rust ons wordt opgezegd en dat we zoeken de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Wil u zijn met allen die u kennen mogen, die iets van dat wonder van uw genade persoonlijk hebben mogen ervaren. Heere, geef dat zij meer en meer mogen gaan inzien dat het leven bij hun niet te vinden is. Dat zij het ook niet in eigen hand hebben. Dat ze telkens weer moeten zeggen, als het gaat om iets mee te brengen en iets aan te bieden, net als de discipelen: Heren, we hebben niets gevangen. Opdat uw kinderen het toch steeds dieper leren inleven. Zonder mij kunt ge niets doen. En wil u dan geven dat juist waar bij ons alle bronnen opdrogen en wij niets aan te bieden of mee te brengen hebben, het wonder van Pasen gezien mag worden. Dat de koning leeft en dat hij alles meebrengt en dat hij alles schenkt en dat hij de banden breekt, dat hij voedsel geeft, dat hij zorgt, dat hij leidt, dat bij hem een volheid van genade te vinden is. Heere, wil daar onze ogen op richten. En wil u zo met ons allen zijn. Met ons zoals we hier in de kerk zijn. Maar ook met allen die meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u ons zegenen. We vragen het niet om iets van onszelf. Nou, we bidden het uit enkel genade. En dat in de vergeving en wegneming van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren, gemeente, zingen we nog uit Psalm 77, de versen 7 en 8.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 145 het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. 145 het vierde vers aan het einde van de prediking. En op deze tweede paasdag willen we nog kort enkele lijnen vanuit het woord belichten uit het begin van dit hoofdstuk, Johannes 21. De tekst is Johannes 21 vanaf het eerste tot en met het veertiende vers. En u zult begrijpen dat we alleen de hoofdlijnen van dit hoofdstuk kunnen behandelen, het eerste tot en met het veertiende vers. Ze zijn u zo even voorgelezen, ik lees alleen het eerste en het laatste vers van de tekst. Johannes 21, het eerste vers: na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus, tot en met het veertiende vers. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden was opgewekt. Een late Pasen. U weet wat die uitdrukking betekent. Wij hebben uit de oude kerk de iets wat vreemde gewoonte overgehouden om de paasdatum te laten bepalen door de stand van de maan. De eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart. Dat bepaalt de paasdatum. En misschien dat sommigen het weten, daar is in de oude kerk in de vierde eeuw heel wat strijd over gevoerd, over de juiste paasdatum, waar men in de kerk al niet over getwist heeft. Maar zo is het gekomen door de eeuwen heen, dat wij eigenlijk een beetje nog met een heidense achtergrond die paasdatum laten bepalen door de stand van de hemellichamen. En zo kan het gebeuren dat je een late Pasen hebt, dat wil zeggen een paasdatum die heel ver in april valt. Maar die uitdrukking een late Pasen kunnen we ook nog een andere betekenis geven. En zo zou ik hem vanmorgen willen gebruiken. Een late Pasen, je zou ermee kunnen bedoelen dat het Pasen wordt voor je persoonlijk. Maar dat ja, wat later valt dan de officiële dag van Pasen. Dat het later dan de paasdatum zelf Pasen wordt in je hart. We lezen verschillende malen in de Bijbel van iemand die een late Pasen mee mocht maken. U moet het thuis maar eens nalezen, het begin van 1 Korinthe 15, waar Paulus schrijft over de betekenis van het paaswonder in het leven van de discipelen. En zegt dat de Heer Jezus Christus als de opgestane gezien is van Cephas, dat is van Petrus, en van de andere apostelen. En dan zegt hij, en ten laatste van alle is hij van mij als van een ontijdig geborene gezien. Nou, daar hebt u het, een late Pasen voor Paulus. Bij Damascus, zo laat na Pasen, heeft Paulus het paaswonder mogen ervaren toen de opgestane ten laatste van allen aan hem verscheen. En iets van zo'n late paasverschijning vinden we ook in de woorden van onze tekst. Als de Heere Jezus Christus vele dagen na Pasen aan 7 van zijn discipelen verschijnt bij de zee van Galilea. En wat zou het een wonder zijn als vanmorgen voor die of voor gene het ook zoiets mocht betekenen als een late Pasen. Dat de Heere vanuit zijn woord en door zijn geest aan ons verscheen. En dat we het vanmorgen na de dienst mochten zeggen. Ik heb hem gezien. Wel, zo willen we nadenken over een late Pasen voor de discipelen. In de eerste plaats wanneer Jezus verschijnt als vreemdeling. In de tweede plaats wanneer hij verschijnt als koning. En in de derde plaats wanneer hij verschijnt als gastheer. Een late Pasen voor de discipelen. Wanneer Christus verschijnt als vreemdeling, dat is het begin van het hoofdstuk. In de tweede plaats, wanneer hij verschijnt als koning, dan denken we erover na hoe Johannes zegt, het is de Heere. En in de derde plaats, wanneer hij verschijnt als gastheer. Komt en eet het middagmaal met mij. We moeten nooit vergeten, gemeente, dat dit hele hoofdstuk met die toch wat wonderlijke geschiedenis begint met deze woorden. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom. En hij openbaarde zich aldus. Dat is dus het punt wat in dit hele hoofdstuk centraal staat. De openbaring van de vorst van Pasen. Johannes zegt het niet voor niets, met grote klem, tweemaal herhaalt hij het. Jezus openbaart zich. Zoals we gisteren zagen dat de Heere Jezus zichzelf op de paasdag geopenbaard heeft aan de discipelen en aan Maria van Magdala en aan Thomas. Zo openbaart de Heere Jezus Christus zich ook in de volgende geschiedenis. Want kijk, als we dat zouden gaan vergeten. Dat het in deze geschiedenis gaat om de openbaring van de levende. Dan zouden we allerlei op zichzelf belangrijke vragen kunnen gaan stellen. Van hoe komt het dat de discipelen daar in Galilea bijeen waren? En waarom zijn ze toch gaan vissen? Wat was daar allemaal de bedoeling van? Maar dat zijn allemaal vragen van de tweede orde. Zelfs de discipelen. En wat ze beleefd hebben in die nacht en op die morgen, dat staat niet eens op de voorgrond. Het gaat om de openbaring van de verrezene, van de paasvorst zelf. En dat beheerst het hele verhaal. En als de Heere Jezus zich dan gaat openbaren, dan gebeurt dat inderdaad wel midden in de werkelijkheid van het dagelijkse leven. De discipelen zijn naar Galilea getrokken, dat was niet vreemd. Dat was gebeurd omdat de Heere Jezus dat zelf had geboden. Dat was in de lijdensaankondigingen al één of tweemaal gezegd. Indien ik zal opgewekt zijn, ga heen naar Galilea en daar zult gij mij zien. Moet u niet vergeten dat het aan de discipelen helemaal niet zo duidelijk gezegd was voor de kruisiging, dat ze hem onmiddellijk na de opstanding zouden zien. De lijdensaankondigingen zeiden veel meer, ga heen naar Galilea en daar zult ge me zien. Dus dat heengaan naar Galilea was ontzaggelijk belangrijk. En die verschijningen van de Heere Jezus, de opgestane in Galilea, zijn onnoemelijk belangrijk. Dat had de Heere Jezus zelf al gezegd. En we weten uit Matthäus 28 dat er op zijn minst twee verschijningen in Galilea geweest zijn. In Matthäus 28 leest u die verschijning dat alle discipelen bijeen waren en dat de Heere Jezus hen verschijnt op de berg die Jezus hen had aangewezen, die Jezus hen bescheiden had, zo staat in onze oude Statenvertaling. Waarschijnlijk de berg van de zaligsprekingen. En daar heeft de Heere Jezus hen die grote opdracht gegeven. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen en verkondig het evangelie aan alle creaturen tot aan de einden der aarde. Die verschijning van de Heere Jezus zal na deze verschijning gevallen zijn. Dit zal de eerste verschijning geweest zijn in Galilea. Hoe we dat weten? Wel, we krijgen uit het begin van de hoofdstuk, van het hoofdstuk de indruk dat Simon Petrus samen met enkele andere discipelen naar Galilea gereisd zijn en dat ze wachten op de komst van de opgestane. En de Heer Jezus Christus laat op zich wachten. Het duurt langer dan ze gedacht hebben. En daarom zegt Petrus op zekere dag tegen sommige van zijn medediscipelen: komt, laten we wat gaan doen, laten we gaan vissen. Was dat goed? Was dat niet goed? We weten het niet precies. Het is ook niet het belangrijkste. In elk geval was dat vissen, dat gaan vissen van de discipelen ook opgenomen in de raadsbesluiten van God. En gebruikt de verrezen paasvorst dit hele gebeuren om zich opnieuw aan zijn discipelen te openbaren en hen onderwijs te geven. En we zien ze gaan. In de nacht gaan ze uit met het schip, waarschijnlijk het schip dat Petrus of zijn familieleden daar in Galilea nog bezaten. En terwijl er sommigen bij zijn die van beroep vissers waren, zijn er ook anderen die helemaal de kunst, de kunde van het vissen niet zo machtig waren. Maar met z'n zevenen, hun namen worden genoemd, gaan ze uit in het schip en ze varen en ze vissen. En terwijl ze de hele nacht door vissen, en vergeet u het niet, op zijn minst Petrus was een ervaren visser, die dat meer van Genezaret kende als de palm van zijn hand, vingen ze niets. En als ze dan de hele nacht doorgeworsteld en doorgeploegd hebben, als het ware, op de wateren van het meer van Galilea, zien ze daar in de morgen, het is nog schemerig, zo krijgen we de indruk, een vreemdeling op de oever van het meer staan. Het is de Heere Jezus, dat weten wij, omdat we de afloop van het verhaal kennen. Maar het staat heel duidelijk in deze geschiedenis dat de discipelen niet wisten dat het Jezus was. En die vreemdeling die daar staat aan de oever, het schip vaart ongeveer 90 meter, 100 meter uit de oever, dus ze kunnen elkaar goed zien en de stemmen kunnen elkaar ook bereiken. Dan roept die vreemdeling: kinderkens. Misschien staat er letterlijk wel zoiets van jongens. Het is in elk geval toch een woord wat enige vertrouwelijkheid in zich sluit. Hebt ge niet enige toespijs? Hebt ge niet wat te eten? Het woord toespijs betekent hier niet wat te eten bij de broodkoeken die ik wil eten als ontbijt hier in de vroege morgenuren. Toespijs, wat vis samen met het brood om te eten. En dan antwoordde zij heel kort: nee. Waarom zo kort? Wel, de verklaring is duidelijk. Het is toch zo dat het een teleurstellende ervaring geweest is dat ze de hele nacht gezwoegd hebben en niets hebben gevangen. En terwijl het grauwe morgenlicht komt en de tijd aanbreekt dat ze nu wel helemaal niets meer zullen vangen en eigenlijk alle werk te vergeefs hebben gedaan, staat daar ook nog een vreemdeling aan de kant en die vraagt om wat vis om te eten. En ze zeggen wat weerbarstig en wat bitter: nee, we hebben niets gevangen. Alles te vergeefs geweest. Wat is de bedoeling daarvan? Want de dingen die hier beschreven staan, zijn niet zomaar beschreven. Het staat allemaal in het teken van Jezus openbaarde zich aldus. Wel, de Heere Jezus gebruikt deze geschiedenis, zo zien we straks, om zijn discipelen iets te leren. Wat te leren? Wel, eenzelfde les die ze vele jaren geleden ook al geleerd hadden. Want we lezen in het begin van het evangelie nog zo'n andere geschiedenis, waarin de discipelen aan het vissen waren. En daar was Petrus ook bij, Lucas 5. Daar wordt hij ons het uitvoerigst beschreven. En dan is het ook zo dat die mannen daar uit Galilea op het meer van Genezaret aan het vissen geweest zijn en in een hele nacht niets hebben gevangen. En ook dan komt er een wonder waarin de netten scheuren, zoveel vis vangen ze dan ineens op het machtswoord van de Heere Jezus, werpt het net aan de andere zijde. En ook dan openbaart de Heere Jezus zich aan de discipelen. De Heere Jezus herhaalt hier op een iets andere manier het onderwijs wat hij in het begin van het evangelie al aan zijn discipelen gaf. En wat is het eerste aspect van dat onderwijs dan? Wel, dat is dit. Dat de discipelen moeten leren en het steeds weer en steeds dieper moeten leren. Dat ze zo volstrekt van de koning afhankelijk zijn. Om het met een bekend woord uit het Johannesevangelie te zeggen: zonder mij kunt gij niets doen. Dat leren ze weer opnieuw. En dieper dan tevoren. Deze nacht. Ze gaan werken. Vissen. En dat is op zichzelf goed. Uiteindelijk moet er ook gegeten worden. Uiteindelijk moeten we in ons levensonderhoud voorzien. En de Bijbel laat heel duidelijk merken dat het werken voor ons dagelijks brood opdracht is van de Heere. Maar de discipelen moeten op dit tijdstip, nu na Pasen, leren dat al is werken op zich goed en nodig, en al wil de Heere het werk van onze handen ook zegenen, dat zonder de zegen van de Heere, zonder de leiding van de Heere, kunnen ze niets. Hun werk wordt deze nacht bij de handen afgebroken. En als de vreemdeling aan de oever vraagt: hebt ge niet iets voor me? Dan moeten ze zeggen: nee, niets. Let u er ook alstublieft op dat ze dat tegen de Heere Jezus zeggen. Onbekend is hij, zeker. Maar ze zeggen het tegen een onbekende Heere Jezus: nee. En gemeente, zo moeten wij ook nee leren zeggen tegen de Heere Jezus. Dat klinkt misschien vreemd in uw oren. Ik moet het dan ook wel uitleggen. Nee zeggen tegen de Heere Jezus. Ja, nee zeggen in deze zin dat we met al onze nood en met al het vruchteloze van ons leven en met al het getop eerlijk tot hem vluchten. Want kijk, die vraag die tot de discipelen klonk toen zoveel eeuwen geleden, die klinkt ook vanmorgen hier vanuit het woord van de levende tot ons. Hoe is het nu eigenlijk met uw leven? Met jouw leven? Waar ben je met al je geploeter en al je gezwoeg? Met al je kennis? Of met al je vaardigheden in je werk? Met al de zegeningen die God je gaf in je dagelijkse leven? Waar ben je nu terechtgekomen? Hoe is het nu met je? En u voelt wel aan, die vraag krijgt zo ook geestelijke inhoud. Want het is nodig, gemeente, dat wij zeker in de jacht van de tijd die wij beleven stilstaan. En de vragen van het woord, de vragen van Christus, de vragen van de levende op ons in laten werken. Wat hebt u nu voor mij? Wat betekent uw leven voor mij? Kinderkens, hebt ge niet iets voor mij? Ja, en wat is dan uw antwoord, jouw antwoord? Wat voor betekenis heeft ons leven, het leven van alle dag, die dagen en weken die zich aaneenrijgen voor de Heere? Oh, misschien moet u ook wel zeggen, het betekent voor de Heere niets. Ik heb hem niets aan te bieden als hij dat van mij vraagt. Dan sta ik met lege handen, dan sta ik met bevlekte handen. Dan moet ik tegen de Heere zeggen, Heere, ik heb niets, nee. Komen we met die nood voor het aangezicht van de Heere. Want kijk, we kunnen zeggen, ik ben onbekeerd. Ik ben een vreemdeling van het werk van Gods genade. En sommige mensen zeggen dat heel snel en heel makkelijk en gaan dan over tot de orde van de dag. En ze komen met hun onmogelijkheden en de nood van hun leven nooit oprecht voor God in de nood. Kijk, dat is erg. Dat betekent dat je hart kil en hard geworden is. Wat is het dan nodig dat de Heere zelf dat pikkelharde hart verbreekt? En dat je met al je onmogelijkheden en met al je neens, met heel die lege handen en dat lege hart tot de Heere vlucht. Als je het niet kunt. Als alles zo weerbarstig is van binnen. Laat dan het gebed er zijn, Heere, schenk me het ontdekkende licht van uw Heilige Geest. Schenk me armmakende genade. Opdat we zo mogen komen zoals we zijn. Met onze lege handen, met ons lege hart. We hebben de Heere niets aan te bieden. Je zou het zelfs nog een klein stapje verder kunnen uitwerken. En kunnen zeggen, kijk, zo moet een zondaar tot de Heere vluchten. Met zijn lege handen, met zijn neens. Met die nieten van Schottinghuis, weet u wel. Ik kan niet, ik heb niet, ik deug niet, ik wil niet. Met al die nieten van ons leven. Als de Heere vraagt, wat betekent uw leven, ook uw dagelijks leven, heel die levensreeks van dagen en van jaren u voor mij, wat hebt u mij te bieden? Ja, dan moet het antwoord voor het aangezicht van de Heere zijn, niets. En dat moeten ook mensen zeggen die de Heere vrezen. Als ze op zichzelf zien en de kracht van de zonde die in hun woont en de blindheid die er nog zijn kan ook na ontvangen genade, dan is de zonde en het vleeselijke in het leven van hen die de Heere vrezen aanleiding om hetzelfde te zeggen als wat de discipelen hier zeggen. Nee, Heere, we hebben niets te bieden. Dat moeten de discipelen telkens weer en telkens dieper inleven. Waarom is dat eigenlijk? Opdat ze zouden weten, zonder mij kunt gij niets doen. God herinnert zondaren, God herinnert zijn kinderen aan hun onmogelijkheden, aan hun lege handen, aan de ijdelheid van al hun getop. Opdat zij zouden leren, zonder mij kunt gij niets doen. Want let u er maar op hoe die geschiedenis verder gaat. Als dan de discipelen gezegd hebben nee, als ze moeten zeggen met ons werken, met ons tobben vanuit onszelf, hebben we u niets aan te bieden, dan spreekt de Heere Jezus Christus. En die vreemdeling, want hij is nog steeds onbekend, spreek nu met macht. Hij beveelt. Werpt het net aan de rechterzijde van het schip. En gij zult vinden. Daar is geen spoor van onzekerheid. De Heer Jezus zegt niet, zou je het niet eens proberen met het net aan de andere kant te werpen? als een beleefd advies. Nee, het is een bevel. Werpt het net. Want vergeet u het niet, de koning van Pasen, die straks bij die andere verschijning in Galilea aan zijn discipelen zal zeggen: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Heeft alle macht, niet slechts over het hart van de discipelen, niet slechts over het hart van een Thomas, maar hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft ook de macht over de zee en over de vissen van de zee. We hebben het zo even gezongen aan het begin van deze dienst. Zijns is de zee. Ze is door zijn kracht met alle drogen voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. En daarom kan de Heere Jezus Christus met macht spreken. Werpt het net. En daarom weet hij het ook vanuit zijn goddelijke almacht. Gij zult vangen. En zo gebeurt het ook. Tegen alle logica in, want sommige schriftverklaarders zeggen dat die rechterkant betekent, dat is de kant die naar de wal toegekeerd is, de ondiepe kant. En maar 90 meter zijn ze van de kant af. Nou, volgens mensen die daar verstand van hebben, dat heb ik zelf niet zoveel, kun je in het ondiepe helemaal niet rekenen op een vangst van vis. Laat staan van veel vis. Het gaat dus tegen hun gedachten en tegen hun ervaring als vissers in, dat ze het net aan die rechterkant naar de oever toe moeten uitwerpen. En dan gebeurt het. Het net zit tot barstens toe vol. En het is zo vol dat ze na afloop van die hele geschiedenis de vissen zelfs geteld hebben. En dat ze kwamen tot 153 grote vissen. Wat laat dat zien? Wel, wat we eigenlijk al even aanstipten. Dat deze vreemdeling de machtige is. Dat hij de Heere is. En dan is het opnieuw Johannes, die als eerste door de nevelen heen van die vroege morgen aan de oever van de zee van Tiberias onderkent en ziet: het is de Heere. Het is de koning. Het is de verrezen vorst van Pasen zelf. En Petrus springt overboord, vurige Petrus, die bij de Heere wil zijn, die hem als eerste wil ontmoeten. Kijk, als zo deze dingen op ons afkomen, dan zien we dat die vreemdeling zich bekend gaat maken. Terwijl hij al bezig was de discipelen onderwijs te geven, toen zij nog tobden in de nacht op het meer, als vreemdeling, gaat hij zich nu openbaren. En als hij zich openbaart, dan openbaart hij zich in zijn machtige werken. Dan laat hij zien dat hij Heere is, koning is. Dat alles naar zijn wetten moet horen. Dat de zee en het droge, het weer en de omstandigheden, alles onder zijn bevel ligt. Zeg, zullen we dat ook niet vergeten in het leven wat wij iedere dag mogen leiden. Dat God alle heerschappij in hemel en op aarde toevertrouwd heeft aan zijn lieve Zoon. De Heere, de Paasvorst, Jezus Christus. En laten we dan maar heel eenvoudig er de vinger bij leggen. Dat deze geschiedenis een geschiedenis is die ons midden in het gewone leven plaatst. Wij gaan vissen. En dat de Heere Jezus midden in het gewone leven zijn wonderen doet. Midden in het tobben en het ploeteren van het gewone dagelijkse werk valt het licht van Pasen. Valt zijn wonderdoende macht. De Heere zegt het, werpt het net ter rechterzijde en ge zult vinden. Of ook wanneer wij in ons dagelijkse leven met zoveel moeite en zorgen te tobben hebben. En soms moeten zeggen na een nacht waarin je weinig geslapen hebt, wat heeft dat tobben nou allemaal opgeleverd? In die nacht vingen ze niets. Wat heeft dat zorgen nou allemaal opgeleverd? In die nacht vingen zij niets. Zouden we het in onze tobben en zorgen niet allereerst bij de Heere moeten zoeken? Mogen we ons hart met alle zorgen en vragen van het leven, ook met het zorgen voor het gezin, ook met het zorgen voor de kinderen, ook met de dingen die soms moeilijk liggen, niet allereerst voor hem die alle macht heeft in hemel en op aarde neerleggen. En wat denkt u van tijden van ziekte? Of wanneer ons levenspad een kromming, een bocht neemt die wij zelf niet willen? Zoals we het straks van Petrus lezen aan het slot van dit hoofdstuk. Dat hij gebracht zal worden waar hij niet wil. Als een ernstige ziekte komt. Of als je leven onder een kruis gebukt gaat. Dat je eigenlijk niet wil dragen en misschien ook niet kunt dragen. Want laten we het niet vergeten, gemeente. Wij zeggen het wel eens zo makkelijk. De Heere legt geen kruis op. Dat te zwaar is om te dragen. Nou, dat spreekwoord is echt niet altijd waar, hoor. Dat is alleen maar waar in het geloof. Maar er zijn mensen die echt een kruis moeten dragen wat te zwaar is voor hun smalle schouders. Alleen in het geloof mag je het zeggen. Het is toch niet te zwaar. Maar als je het zonder de Heere moet dragen en aan jezelf wordt overgelaten en soms geen weg meer ziet, dan kan het voor je eigen ervaring echt te zwaar zijn. Maar weet u, juist als het voor onze eigen ervaring echt te zwaar is, omdat wij het niet meer weten en niet meer zien, dan komt u er toch wel eens achter. In die nacht vingen ze niets. Dan raak je met je getop en met je gezwoeg alleen maar dieper in de put. Kijk, en nu wil de Heere ons vanmorgen leren. Misschien juist de tobbers en de zwoegers onder ons. Zoek het nu bij mij. Want mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De Heere kan wonderen doen zomaar in een ogenblik. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Heere liet de hele zee van Tiberias, als ik het zo zeggen mag, leeg tijdens de nacht. Die was natuurlijk niet leeg, maar bij wijze van spreken. Overal waar ze het net uitzetten, ze vingen niets. Maar de Heere leidde in die morgen alle vissen naar die ene plek. En ze waren er en ze werden alle gevangen. Het moet alles naar zijn wetten horen. Dus de Heere kan wonderen doen. Dat is juist het evangelie van Pasen. Dat de wondermacht, de levenwekkende macht van de paasvorst schijnt door de duisternis van het leven. En dat de Heere in de donkere werkelijkheid van ons leven soms zo wonderlijk doorhelpt en uithelpt. Ja, zegt iemand, maar dan heb ik één vraag. Betekent dat dan dat de Heere, als we het oprecht en ootmoedig bij hem zoeken en van hem verwachten, altijd die kruisen wegneemt uit het leven? Altijd die moeite en die zorgen oplost in het leven? Dan moet u twee dingen niet vergeten. Het eerste is dat de Heere dat niet altijd doet. Want wij kunnen Gods wijsheid niet doorgronden. En er kunnen bij Gods doen in ons leven zoveel vragen zijn en blijven. Maar we mogen er wel om vragen. Of de Heere in zijn gunst het kruis wil verlichten. En de zorgen weg wil nemen. Maar we mogen er ook nog iets bij vragen. En dat is of die almachtige Zoon van God, die Koning van Pasen, als hij het kruis uit ons leven, om redenen die hem alleen bekend zijn, niet wegneemt, of hij kracht en genade geeft om het te dragen. Denkt u met mij niet aan Paulus, die vroeg of die doorn uit zijn vlees getrokken zou worden? En die engel des Satans die je met vuisten beukte, zo staat er letterlijk in het Grieks. Nee, zei de Heere, dat neem ik niet weg. En toch openbaart de paasvorst zijn macht en zijn genade in het leven van die Paulus. Mijn genade is u genoeg. Kijk, en als dat wonder, dat machtswoord klinkt, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dan mag Paulus op datzelfde ogenblik ervaren dat het wonder van hem die leeft, die uit de doden is opgewekt, zijn leven verkwikt en versterkt en vertroost. En dan is de genade ook genoeg. En dan zegt de Heer het ook. Ik heb macht. Ik heb genade om het te dragen, te geven. En dan schenkt hij die ook. En kijk, gemeente, dat is ook een wonder. Als je in het zware kruis dat je in eigen kracht met je eigen geploeter niet dragen kunt, dragen mag. En dan zeg je, ook al is het misschien met vragen in je hart en met tranen in je ogen. Heere, wat u doet, al begrijp ik het niet, is toch het beste. En zo doet de Heere nog wonderen. Het paaslicht schijnt door de duisternis van het leven. Door de strijd van het leven. Maar u begrijpt wat we zo nu aangestipt hebben. Dat is niet het enige wat de Heere Jezus Christus hier in deze geschiedenis aan zijn discipelen wil leren. Hij is de machtige die in het dagelijks leven wil voorzien. Hij is de machtige die lege handen onder het kruis en in de moeite wil vervullen. Maar hij is vooral de machtige die zorgt voor de komst van zijn koninkrijk. Want we zullen het over enkele ogenblikken zien, in dat licht staat heel deze geschiedenis. En dat betekent dat hij ook harten kan breken. Dat betekent ook dat hij levens kan vernieuwen. Hij die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Hij aan wie de zee en al wat in de zee zich beweegt gehoorzamen moet. Zou hij harten niet kunnen verbreken die bikkelhard zijn? Zou hij schuld niet kunnen verzoenen en vergeven waarvan wij denken dat die hemel hoog is? O, laten we op dat aspect van de macht van de Heere Jezus Christus, die hij hier aan de zee van Tiberias openbaart, ook een moment let. Want misschien zit er iemand in de kerk die met de hardheid van zijn hart worstelt. En die zegt, hoe kan dat harde hart van mij verbroken worden? Of misschien zit er een vader of een moeder, of een grootvader of een grootmoeder in de kerk, die denkt aan een van de kinderen of kleinkinderen die ten dode wankelt of misschien wel afgedwaald is. En je bidt ervoor. En je tobt erover. En je hebt er wel eens een slapeloze nacht over. En die nacht vingen ze niets. Ja, dan moet je ook leren, ook in de gebedsworstelingen voor mensen die je lief zijn, voor mensen die God op je weg plaatst, voor mensen die God op je hart bindt. Dat wij het met ons getop en geploeter niet bereiken. Dat we een ander nodig hebben. Die vreemdeling, die koning die machtig is. En dat die koning het zo graag ziet. Dat we met lege handen in onze onmogelijkheden, in onze schuld, met al onze neens tot hem de toevlucht nemen. Heren, ik kan het niet. Ik kan als dominee geen gemeente leiden. Ik kan als vader mijn kinderen niet leiden op het rechte spoor. Ik kan als moeder niet voor mijn kinderen waken en bidden zoals het behoort. Ik kan als opa of als oma mijn kleinkinderen niet vasthouden. Maar Heere, u bent toch de machtige. U staat toch aan de oever. Heere, laat het ook in deze nadagen van de 20e eeuw een late Pasen mogen worden. Dat mensen ook uit onze kring, ook uit onze kinderen, dat ik met mijn harde, weerbarstige, onwillige hart in het hart gegrepen mag worden. Heere, doe het om uw naams wil. En als er dan een zondaar in de kerk zit, die worstelt met die berg van schuld en die zegt, dominee, u moest het eens weten. Hoeveel zonden, misschien niet uiterlijk zozeer, maar van binnen er wonen en leven en woelen in mijn hart. En ik word al ouder, zou het voor mij nog kunnen? Hij staat aan de oever en hij spreekt zijn machtwoord. En als hij spreekt, dan is het er. En hij gebiedt en het staat er. Want hij regeert en zal zijn almacht tonen. Ja, daar moet het vandaan komen. Dat de Heere Jezus zelf als de koning van Pasen spreekt en gebiedt. Ook wanneer het gaat over de raadselen en de knopen in het leven van hen die de Heere vrezen, hun geestelijke strijd. Hun zoeken naar meer zekerheid. Hun staan naar meer licht, hun verlangen om meer in overeenstemming met de geboden van de Heere te leven. Ja, dan zijn er nog wel eens nachten waarin ze niets vangen. Maar Jezus staat aan de oever en hij spreekt met macht. Kijk, en als daar iets van oplicht onder de prediking van het woord in je persoonlijke leven, dan kun je Petrus begrijpen. Dan vergeet Petrus al die vissen. Dan gaat het om de Heere. Dat is een kostbare trek. Niet dat Petrus dat wonder verachtte. Niet dat Petrus klein dacht van die 153 netten in dat visnet. Maar het ging Petrus om hem. U al mijn liefde waardig schatten. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijne sterkte. Dat spreekt uit alles wat Petrus hier doet. En wanneer de Heere werkt en spreekt, midden in de vruchteloosheid en de leegte van je leven, midden in de vragen en in het getop, dan is dat het toch. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijne sterkte. Ja, dan geeft de Heere nog in één opzicht verder onderwijs. Dan zegt de Heere tegen de discipelen, als die andere discipelen meekomen en dat scheepje naar land duwen en het net aan land slepen, dan zien ze een kolenvuur liggen, een vis daarop, een brood. En de Heere Jezus zegt, Breng nu van de vissen die gij gevangen hebt. En Petrus haalt dan het net aan wal. En de Heere Jezus ontvangt ook wat van de vis van de discipelen. En zegt, komt en houdt het middagmaal, zo staat in onze vertaling. Dat is niet helemaal correct. Komt en houdt het morgenmaal. Het woord betekent ook middagmaal, dat weet ik. Maar gezien het verband is het hier natuurlijk het morgenmaal, het ontbijt geweest. En dat kan het ook betekenen. En dan durft niemand van de discipelen aan de Heere Jezus iets te vragen. Het lijkt erop alsof ze zwijgend eten en zwijgend hun het brood en de vis uit de handen van de Heere Jezus wordt uitgedeeld. Wat betekent dit alles? Wel, dat betekent dat de Heere Jezus Christus hier zijn discipelen laat weten dat nu hij hen het wonder van deze visvangst heeft laten zien en zijn macht heeft getoond, dat hij ook met hen gemeenschap houdt. Want dat is toch de betekenis van de maaltijd tijdens het aardse leven en ook na de opstanding. Eten met elkaar betekent gemeenschap hebben met elkaar. Dat was het verwijt van de fariseeën niet. Deze ontvangt tollenaren en zondaren en eet met hen. Hij wil gemeenschap met ze hebben, met die zondaren, met die tollenaren. Dat uitvaagsel, geestelijk gesproken, van de maatschappij. De Heere Jezus wil gemeenschap met ze hebben. Dat is een teken dat hij hen in gunst aanschouwt. Dat hij zelf voor de spijzen gezorgd heeft, want het brood lag al klaar en de vis was al gebakken. En als hij dan ook nog wat neemt van de vis die ze zelf aandragen, was dat de vis waarvoor hij zelf gezorgd had. Het komt alles uit zijn handen. Het genadewerk is werk van vrije genade. En Gods kinderen en Gods knechten moeten van gegeven goed, van genade goed, van genade brood en van genade vis leven. Dat laat de Heere Jezus hier zien. Maar in dat voedsel wat hij hen toereikt, wil hij hen ook laten zien dat hij hen versterkt. En dat hij gemeenschap met hen houdt. Hen zijn teerste liefde schenkt. Waarom is dat zo nodig dat ze eten? Samen eten. Wel, daar zitten, dacht ik, twee lijnen in. Allereerst dit dat de Heere Jezus juist door met zijn discipelen te eten en te drinken hen laat zien dat hij werkelijk de levende is. Dat hij werkelijk degene is die opgestaan is uit de dood. Petrus zegt het in een van zijn toespraken, van zijn preken in het boek Handelingen, dat Jezus uit de doden is opgestaan en dat hij dat betuigd heeft met gewisse kentekenen door met hen te eten en te drinken. Dat was dus het bewijs. De Heere is waarlijk opgestaan. Hij is echt als mens opgestaan uit het graf. Maar het tweede is, de Heere wil ze sterkte en kracht geven voor de weg die ze hebben te gaan. Hier ontmoet hij zijn discipelen en sterkt door spijs te rechter tijd hun krachten. De Heere wil dus dat zwakke van het geloof versterken. De Heere wil hun toerusten voor de weg die ze door dit leven moeten gaan. En dan gaat dat bij de discipelen, u weet dat, heel in het bijzonder, om de weg die ze moeten gaan om straks verkondigers te zijn van de zeer goede boodschap. Want zo moet u dit laatste hoofdstuk van Johannes' evangelie lezen. De discipelen, bij het vissen, worden ze door de Heere gezegend en versterkt. En ze mogen eten van zijn tafel, omdat ze uitgezonden worden Want na deze geschiedenis die we samen lezen, valt toch het woord aan Petrus. En dan hoort Petrus dat hij hersteld wordt in het ambt. En dan krijgt Petrus die opdracht: weid mijn schapen, weid mijn lammeren, volg mij. Precies zoals bij die eerste wondervolle visvangst. Toen hadden ze ook de hele nacht getopt. En toen zei Petrus, toen het wonder gebeurde: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En toen zei de Heere Jezus, en dat was het laatste wat hij in het licht van die wondervolle visvangst zei: Petrus, van nu aan zult ge mensen vangen. Dus in dat licht staat deze hele geschiedenis. Wat Petrus toen nog niet verstond, verstaat hij nu. De Heere wil met alles wat hier gebeurt onderwijs geven. Ons opnieuw roepen, toerusten, spijs schenken. Van nu aan zult ge mensen vangen. Kijk, en nu worden niet alle mensen in de kerk geroepen om mensenvangers te zijn, in de zin dat ze ambtsdragers moeten worden, in de zin dat ze dominee moeten zijn of iets dergelijks. Maar de Heere wil zijn volk wel toerusten en roept ze wel om zijn naam te belijden in het midden van deze donkere, duistere wereld. En daartoe geeft hij hen spijs. Dat wil zeggen, daartoe sterkt hij hen en rust hij hen toe. Gemeente, de kerk wordt in de wereld geplaatst als een lichtend licht en als een zoutend zout. Mogen we dat zijn in deze wereld? Dat is Gods bedoeling. Dat is de bedoeling van de paasvorst, die midden in deze wereld een maaltijd aanricht voor zijn discipelen en ten diepste voor al zijn kinderen, om ze te sterken op de weg, op de persoonlijke weg, door de strijd heen die ze te voeren hebben. Maar ook opdat ze door genade in deze wereld het licht zouden verspreiden. Dat gaat vaak onbewust. Vroeger zeiden ze: sommige mensen lopen met het lampje, met het lantaarntje op hun rug. Maar het dient er wel te zijn. Is het onze bede: leer mij, o God van zaligheden, op de plaats waar ik gesteld ben, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Doe maar met mij, Heere, wat u goed dunkt. Dat is de juiste discipelhouding na Pasen. En zo sterkt de Heere Jezus Christus zijn kerk, zijn discipelen. Zo kunnen ze verder. En zo eindigt het alles ook in hem die zijn leven gaf, maar die opgestaan is. En hij laat het hier zien. In alle opzichten. In heel het leven. Maar vooral met betrekking tot de geestelijke dingen is zijn kerk van hem afhankelijk. Zonder mij kunt gij niets doen. Maar door hem en met hem kunnen ze alles. Al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. Amen. Thank you. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij zeggen uw naam dank aan het einde van de diensten van deze dagen, ook aan het einde van deze laatste dienst. Wil u het zegenen met uw goddelijke genade en met de werkingen van uw heilige geest. Doe ons, Heren, beleven dat wij het met ons getop nergens brengen, ons alleen maar dieper in het moeras van eigen kunnen en eigen niet kunnen brengen. En wil u zelf aan de oever staan en tot ons spreken. Ons herinnert aan onze hulpeloosheid. We hebben niets, maar wil u machtwoorden spreken. Machtswoorden in de omstandigheden van ons leven. Machtswoorden vooral om onze ziel te redden. Zie op ons neer de week die we samen begonnen. Laat het licht van het Paasevangelie ook de dagen van de week mogen doorstralen. Breng ons zondag weer bijeen. We vragen het om Jezus wil. Uw naam dankend voor alles wat u gaf. En vergeving vragend over alles wat niet was naar uw wil. Om Jezus wil. Amen. Gebed des Heren, derde vers is onze slotzang. Uw koninkrijk kom toch, o Heren. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.